fijn dat je luistert naar deze speciale podcast van De Blauwe Barometer. Te gast is namelijk de 91-jarige Jan Nijhoff. Hij heeft als jonge jongen de oorlog en de bevrijding in Almelo meegemaakt. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Welkom, meneer Nijhoff.
Dank u.
Kunt u zich in het kort voorstellen?
Mijn naam is Jan Nijhoff, geboren in Almelo, 29 oktober 1933. En eigenlijk door het hele land heen gewerkt in het onderwijs. Ik stond met 20 jaar voor de klas en ik heb me 40 jaar volgemaakt. In verschillende plaatsen ook diverse functies gehad, schoolleider geweest. Dus we hebben ons portie gehad.
Goed. We hebben een voorgesprekje gehad met elkaar. En in dat gesprekje heeft u verteld dat u als 6-jarige op een ochtend wakker werd en dat u allerlei geklots van water hoorde. Kunt u ons mee terugnemen naar dat moment?
Ja, dat was. Ik werd wakker heel vroeg. Het was vroeg licht. En ik hoorde in mijn bed een heel geklot van water en teilen en gerammel. Ik wist verachter niet wat het was. En ik ben mijn bed uitgegaan en ik ben naar beneden gegaan. Ik snapte er geen fluit van, want ik moest toch naar school. Ik zat op de kleuterschool, de Vreubelschool in de Adamstraat. Ja, maar dat kan niet, het is oorlog. Ja, wat begreep ik van oorlog? En dat is toch wel doorgegaan. Mijn vader heeft mij achter op de fiets gezet. We zijn even naar de Adamstraat gereden en gezien dat de school op slot zat. En toen was het goed, toen wilde ik weer naar huis.
Ja, en het gerucht ging dat het water afgesloten zou worden.
Ja, dat was een heel duidelijk gerucht. Zelfs meer dan een gerucht. Dat al het water afgesloten zou worden, tot zelfs het drinkwater toe. En dat is natuurlijk funest. En dus thuis stonden ook alle tijlen en emmers en wasketels, alles stond vol water. Zo was het in de hele buurt. Dus iedereen tapte, dus het water stroomde ook niet zo hard.
Dus iedereen dacht, ik moet zoveel mogelijk water sparen. Ja. Ja. Want als het water helemaal wordt afgesloten, ja, dan hebben we een probleem.
Ja, precies.
Was dat gerucht nou waar?
Nee, dat was helemaal niet waar. Het was loosalarm. Het was een soort paniekgerucht.
En was er dan sprake van een soort psychologische oorlogsvoering van de kant van de Duitsers?
Volgens mij was het dat niet. Het kwam uit een panieksituatie van Nederland. En toen het bericht doorkwam dat het helemaal niet nodig was, nou, toen was het klaar. Toen was het over. Ja.
U ging wel met uw vader naar school. S'morgens, op de fiets. Maar jullie zagen dat de deur van de school dicht was.
De school was gesloten.
Wat dacht u toen?
Nou, dan heeft mijn vader toch gelijk. Dus dan zijn we naar huis gegaan. En verder, maar afwachten wat er gebeuren zou. Dat was natuurlijk het grote punt.
En is de school een hele lange tijd dicht gebleven?
Nee, één dag maar. En toen zijn ze de volgende dag zijn we gewoon weer naar school gegaan.
Ja, want hoe beleefde u dat de school een dag later openging?
Heel vreemd. Je snapte de situatie niet. Je wist niet wat de oorlog was. Maar je was blij dat je weer naar school kon.
Ja, en u had, zoals u zei, als jongen helemaal geen benul dat het oorlog was.
Nee, helemaal niet. Je wist helemaal niet wat het was. Ik kende het woord. Hè, maar verder had je helemaal geen benul wat het inhield.
Ja, u bent geboren in 1933, heeft u verteld. Klopt. Dus u was 6-7 jaar toen de oorlog uitbrak.
Ja.
Had u echt helemaal geen idee wat oorlog was?
Nee, geen enkel idee. Ook niet over oorlog gesproken of gelezen. Of dat je zegt, je geschiedenisboekje waar iets over oorlog in stond. Helemaal niets.
En kon u aan uw vader en moeder merken dat het anders was dan anders?
Ze waren vreselijk druk. En ze waren heel druk om water te verzamelen. En toen vertelde mijn vader dus dat het oorlog was. Dat misschien het water wel afgesloten werd. Nou, toen ben ik toch wacht op de fiets gezet. om te zien dat het schooltje echt dicht zat. En toen geloofde ik echt dat het oorlog was. Ja. Nou, dat er wat bijzonders aan de hand was.
Vera Lynn met Land of Hope and Glory. Meneer Nijhoff, u bent de gast in deze podcast. Wat wilt u over dit nummer vertellen?
Omdat ik heel helder, goed gezongen, zuiver gezongen lied is met een enorme stemvolume. Dat spreekt me heel erg aan.
En Vera Lynn was natuurlijk een icoon in die oorlogsjaren.
Een topfiguur.
Want ze ging naar de troepen overal ter wereld, hè?
Ja. En terecht.
U wilde ook iets vertellen over de bommen die op het Rosarium terecht zijn gekomen. Wat weet u daar nog van?
Wat ik daar nog van weet is dat je wist nauwelijks wat oorlog was. En toen was er in één keer paniek. Er waren bommen gevallen bij het Rosarium. En tot mijn hele grote verbazing was daar de oudste zoon van onze slager bij omgekomen. Een jongen van een jaar of 13, 14. En dat heeft heel erg veel indruk op mij gemaakt. Dus ik ben later ook alweer kijken naar het monument. En precies alles gevraagd wordt hoe het is gegaan. En daar heb ik antwoord op gekregen. Niet hoe de aanval was, maar waar de bom gevallen is, waar de jongen stond. Waar de jongen langs. Hij fietste langs. En is hij toch geraakt door scherven en dodelijk getroffen.
Ja, en waarschijnlijk is dat door bommen van de Duitsers gebeurd.
Vermoedelijk wel, ja.
U vertelde mij dat het een verschrikkelijke klap voor u is geweest.
Ja. Ja, dit juist punt 1, eindig geen voorstelling. Wat oorlog was, ja, wel wat. Er was wel wat voorgeschiedenis. Maar dat zo dichtbij kwam, dat was wel een enorme klap.
Later hoorde u dat er nog meer bommen waren gegooid.
Ja.
Heeft u die ook letterlijk gehoord?
Ja. Die hebben we inderdaad letterlijk gehoord. En we konden heel duidelijk horen dat er ook weer bommen afgegooid waren. Gejoel van de bommen. En toen een enorme knal. Ja.
En kunt u zich nog herinneren of daar thuis over werd gesproken?
Ja,
over die bombardement?
Met mijn ouders heb ik erover gesproken. Wat er was gebeurd. Mijn vader is nog even bezig kijken. Niet uit nieuwsgierigheid, maar gewoon ook om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Dus, en hij moest er naartoe voor EHBO.
Ja, en na een paar maanden kwamen de eerste luchtaanvallen van de geallieerden, klopt dat?
Ja. Ik wou maar zeker. En dat was, dat ging helder op. Er waren ook wat bommen gevallen al in het Westerdok. Bedrijven werden onder vuur genomen. En het was wel heftig. Je sliep ook slechter. Je nam de angst toch mee, 's avonds naar bed. En uiteindelijk was het toch zo dat we 's avonds naar bed gingen met andere kleren aan. We lagen gewoon gekleed in bed. Was er weer een bomaanval, dat je zo uit bed de straat op kon.
Hoe ervaarde u dat als jongen van 6, 7 jaar, dat u met kleren aan naar bed moest?
Eerst heel vreemd, maar na een aantal dagen, dan ben je dat wel. En mijn ouders hadden ook heel duidelijk verteld waarom het was. En dat maakte eigenlijk alles goed.
Ja. U zat toen op school A.
Ja, en school H.
School H.
Ja.
En dat was de Rietschool.
Rietschool, ja.
En dan gingen de sirenes.
Ja.
En welke instructie kregen jullie dan?
Zodra er een sirenes ging, beneden onder de bank op de voetenplank liggen en je mond dicht houden.
En moesten jullie ook wel eens op de gang gaan zetten met de rug tegen de muur?
Ook wel eens, en vooral in het begin, op de gang met de rug tegen de muur. Ging je op je schoenen zitten, want die had je uitgedaan. En later was het inderdaad onder de bank. En Dat was wel eens mijn oud, want je zat met z'n tweeën onder. En je moest voor alles weer plek hebben onder de bank.
U vertelde mij dat u ook een aantal vakken toen op school kreeg.
Ja.
Welke vakken kreeg u toen?
Nederlands, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, hoofdrekenen. Erg belangrijk. En dat waren zijn er wel geschiedenis. Nederlands was natuurlijk dicté, stijloefeningen, EII enzovoort.
En welke vakken deed u toen graag?
Het liefst rekenen. Dat was mijn favoriete vak.
Ja. Tijdens het muziekje van Vera Lynn met Land of Hope and Glory heeft u verteld dat u ook als jong onderwijzer naar Hilversum bent gegaan om daar een stemtest te doen.
Ja.
Kunt u daar wat meer over vertellen?
Ja, we hebben daar een rondleiding gehad door een meneer Jongen. Hij was een van de topfiguren in Hilversum. Hij was ook nieuwslezer. En toen waren we aan het praten, toen zei hij, nou, probeer u die test eens voor nieuwslezer te doen. Nou, dat heb ik gedaan. Het klinkt erg eigenwijs, maar ik kon zo beginnen.
En hoe kwam hij erachter dat u een mooie stem had?
Had hij gehoord. Uit het gesprek wat we van tevoren hebben gehad over iets heel anders. Maar hij had goed op die stem gelet. En nou, toen voor de microfoon, in zo'n spreekcel, daar nog een stukje tekst gelezen. En toen kwam hij met het verhaal, nou, ik bied u deze baan aan.
En hoe vond u dat om sowieso in zo'n cel een stemtest te doen?
Nou, dat vond ik helemaal niet naar. Ik vond dat ergens hartstikke leuk om te ervaren. En toen hij met de uitslag kwam, ja, toen was het wel even iets anders, maar ik heb het niet gedaan.
Maar dacht u toen niet, mijn kostje is gekocht?
Zegt u?
Dacht u toen niet, dat is een mooi baantje, ik ga naar Hilversum verhuizen?
Nee, maar ik wou toch mijn eigenlijke vak het onderwijs niet verlaten. Dat zat me te hoog.
Yeah.
En bovendien, je neemt een gezin mee, dus het is een enorme verandering. En er werd ook nog bijgezegd. We zeiden ja, met verhuizen is wel wat moeilijk, want we zitten met de woning toch wel een beetje omhoog. Nou, toen was voor mij de zaak klaar. Dus ik vind het leuk dat ik dit heb kunnen doen, maar ik ga er niet op.
Aflevering van de Blauwe Barometer, want te gast is de 91-jarige Jan Nijhoff. Hij woonde vroeger in de Pijlkruidstraat op de Riet en heeft als jonge jongen de oorlog en de bevrijding in Almelo meegemaakt. Meneer Nijhoff, wat vond u van dit muziekje?
Leuk. Erg pittig muziekje.
Welke muziek vindt u leuk?
Ik ben altijd gecharmeerd geweest van Dixieland, van heel sterk ritmische muziek.
En is muziek ook iets dat u als jonge onderwijzer mee in aanraking kwam?
Ja, uiteraard. Je moest de zangles geven. Dus je had op de kweekschool ook een uur muziekles in de week. En daaruit al je stof voor de zanglessen op school.
Ja. We gaan met het verhaal verder, als u dat akkoord vindt. Want op een gegeven moment namen de Duitsers bezit van de Rietschool.
Ja.
Wat kunt u daarover vertellen?
We kwamen op een bepaald moment bij school. Toen bleek dat we niet in konden. En toen bleek dat hij bezet was door de Duitse soldaten. Zowel het gedeelte wat school H was, de lagere school, als de Mulo van meneer Dieters. En toen moesten we elders onderdak zoeken. Eerst hadden we natuurlijk vrij. Wij, hoera. En toen zijn wij later als lagere school inwoner geworden bij school I, de Hagedorenschool. Elke school had een halve dag les. En de school van meneer Dieters, die is elders ondergebracht in de Gravenallee in Badhuis, boven het badhuis en alle mogelijke lokaliteiten.
Dus als ik het goed begreep, ging u halve dagen naar school.
Ja.
En wat deed u in de andere helft van de dag?
Je huiswerk maken, want je kreeg een flinke boos mee. Dus dat je die niet achterliep. En dat werd ook trouw gemaakt en dat werd ook nagekeken de volgende dag. Dus je zat echt 's middags aan tafel een stuk rekenen en taal te maken.
Ja, want u ging graag naar school.
Ja.
En hoe vond u die hele situatie?
Warrig. Ongewoon. Je was het heel anders gewend. Je had een vast ritme. En het was in één keer verbroken. En het gevoel dat het was door de oorlog, dat had je toch een akelige bijsmaak van. Ja.
U vertelde ook dat u het open veld bij de brouwerij moest oversteken. Hè?
Ja.
Hoe ging dat in zijn werk?
Wij hadden als gastgevende school, hadden wij de Hagedoornschool, halve dagen. En dan moest je helemaal de vierleerster langs dat, dat kale gedeelte waar de brouwerij had gestaan. En dat vond ik heel vervelend. Want toch overal voelde je een bepaalde wrang, een bepaalde dreiging.
U voelde zich op de een of andere manier kwetsbaar?
Ja.
In dat open terrein?
In dat open terrein. Ja. Maar je had verschillende dingen al wel gehoord van de oorlog. Je had het niet allemaal direct meegemaakt, maar je had toch al een heleboel dingen gehoord van de oorlog en overliggende vliegtuigen en bombardementen.
Kunt u zich nog herinneren hoe lang die situatie heeft geduurd, dat u slechts halve dagen naar school kon?
Ik geloof dat er nooit een einde aan gekomen is in de oorlog.
Dus het heeft eigenlijk de hele oorlog doorgeduurd?
Ja, dat was dus naar school en dan flink werk mee naar huis. Ja.
Ik wil ook even naar uw vader toe. Want hij was, heeft u verteld, kassier bij Bendien.
Bendien, ja.
En wat moest hij voor werk doen?
Hij had een grote kas, dus alle klanten die kwamen bij hem dus afrekenen. En hij moest zorgen dat hij het geld binnenkreeg wat de zaak geleverd had. En als de grote opdrachten uitgevoerd werden wat goederen leveren betreft, dan had hij ook de administratie van de goederen die in de auto's gelaten werden. Dus daar moest hij ook bij zijn.
Het punt, de reden dat ik dit aanroer, is omdat uw vader ook EHBO'er was. Maar toen bestond er eigenlijk nog helemaal geen EHBO-opleiding en ook niet een EHBO-diploma. Kunt u daar wat over vertellen?
Nou, daar ben ik nog niet eens zo lang geleden achter gekomen. Er was wel een EHBO-vereniging. Nee, het was een afdeling van de Volksuniversiteit. En daar werd EHBO-lessen gegeven. En toen later is de vereniging voor EHBO opgericht. En het bleek zelfs dat de mensen die dat, mijn vader ook, met een broer van hem, de brandstoffenhandelaar uit de Nachtgalstraat en een zwager die bij de COFA werkte, COFA-avond, die hadden dan ook al bij de Volksuniversiteit cursus gevolgd. En die bleek verder te gaan dan de officiële EHBO.
Van wie kreeg uw vader dan les voordat er eigenlijk
van opleiding? Van artsen. Wie, dat weet ik niet, maar ze kregen les van artsen. En nou, het was ook zo, als iemand gewond was geweest, dan moesten ze eerst door een arts gezien worden voordat ze verder werden. En door wie ben je verzorgd? Nou, als het was door een van de drie, mijn vader of zijn zwager of zijn broer, dan was het graag gelijk maar door naar het ziekenhuis. Ik kijk niet eens, dan is het zeker goed. Dat heeft hij zijn hele leven gehad en heeft heel veel heeft hij geholpen. We hebben ook bij dat kruispunt gewoond. Van de Violierstraat en de Rietstraat. Daar gebeurde ook nog wel eens wat. Dus, en in de oorlog is hij veel op pad geweest.
Ja, want u vertelde dat hij ook 's avonds naar de poort van Kleef ging. Dat is op de hoek van de Geraniumstraat en de Bornsestraat.
Ja.
Waarvoor was dat?
Dat was een Auschwitz. Dan had hij bewijs dat hij op straat mocht. Hij moest, ik dacht na 20 minuten luchtalarm, moest hij zich melden bij de poort van Kleef. En als er wat gebeurd was, waar het ook was, zijn ze zelfs in Hengelo geweest bij een bombardement, dan werden ze van daaruit uitgezonden om hulp te verlenen.
Ja, want hij is ook naar de Brugstraat geweest, hè?
Ja, naar de Brugstraat geweest. Ja, daar bij Ten Katen en bij het ziekenhuis. Daar heeft hij ook geholpen, dat is een bombardement geweest.
Hij heeft de gewonden geholpen daar.
Ja.
Hoe vond u dat uw vader dat werk deed, 's avonds? En...
Ja, heel normaal. Want we kregen ook wel eens mensen aan de deur. Het was zelfs zo, als wij op punt stonden om met vakantie te gaan, dan kwam het erop aan, dan was er ook wat gebeurd. Iemand die, ik weet dat een jongen die was met zijn arm door een ruit gevallen. Dus arm beschadigd en gebroken. Nou ja, dan werd de reis even uitgesteld. En werd de jongen eerst geholpen. En dan gingen we de volgende dag wel weg.
Dus... En u was als jonge jongen best een beetje trots op uw vader?
Ja hoor, dat hij dat mocht doen. En dat hij dat kon.
U vertelde dat eigenlijk de hele
oorlog... Het koffertje wat altijd bij de voordeur stond.
Hij kon het zo meenemen als dat nodig was. Ja. De hele oorlog ging eigenlijk het luchtalarm, vertelde u.
Ja.
En wat moest u dan doen als u ergens anders was en het luchtalarm ging af?
Dan moest je zorgen dat je ergens binnenkwam. De Jan Publiek die was verplicht om mensen binnen te laten. En dan maar wachten tot het luchtalarm weer over was. Dus ik ben later, want de Rieschool werd ingenomen. Ik ben later op school geweest op Kerkplein. Nou, dat was een eindje lopen. Maar ik ben verschillende keren daar bij mensen thuis geweest. Dat de luchtalarm was. En als het vrijgegeven werd, dan kon je weer verder.
Dus als ik het goed begrijp, dan belde u zomaar ergens aan.
Ja.
En dan werd de deur open gedaan. En dan werd u zo binnengelaten.
Nou, ik kan het zelfs sterker vertellen. De deur ging vanzelf al open. Jongens, kom maar gauw binnen. En als je binnen meer, dan was je binnen. Maar die mensen hadden ook niks. Dus die konden je ook niet op koffie of weet ik veel wat trakteren. Die kregen een glas water. En dan moest wachten tot het luchtalarm vrijgegeven werd. Dan kon je een holletje weer verder. Dan kon je naar huis. En dan hopen dat je het huis haalde.
En dan bedankte u voor het feit dat u een tijdelijk schuiladres had.
Ja.
Zometeen vraag ik u over D-Day, 4 juni 1944. Ja. Want toen vond eigenlijk de grootste luchtlandingsoperatie in de geschiedenis plaats.
Ja, ja.
De landing van de geallieerden in Normandië.
Ja, ja.
Nou hadden jullie zelf al een grote radio, maar die was ergens anders, hè?
Die zat onder de grond. Die zat onder de vloer van de kamer. Die was verstopt. Die was in een, wat we noemen, een theekist. Ik weet niet of je het begrip kent. Was die verstopt en die zat onder de kamervloer. Dus die was weg.
Dus die is de hele oorlog niet boven de vloer geweest?
Nee. Nou, het eerste stukje wel natuurlijk, maar toen tot de radio's gevorderd werden, toen werd die onder de grond gestopt.
En toch hebben jullie het nieuws gehoord over D-Day.
Weer van Buren. Die hadden een heel klein radiootje achter de gordijn verstopt. En daar hoorden we het van. En natuurlijk echt zo'n grote... En ik hoorde het ook onderweg naar school. Ik weet nog de plaats te noemen waar het was waar ik het hoorde. Dat was op de grote straat, ten hoogte van Stegenhuis. Dat molenmagazijn. Daar hoorde ik wat er aan de hand was. Dat wisten wij genoeg natuurlijk.
Maar die buren, hoe heette die ook alweer? De familie...
Eesendam. Ja.
En die hadden dus een klein radiootje.
Heel klein radiootje, achter het gordijn.
Achter het gordijn. Maar ja, Duitsers konden toch eventueel zo het gordijn opzij schuiven. En dan vonden ze toch dat radiootje.
Ja, maar dat was zo zacht. Als wij de berichten luisterden, dan lagen we er op de buik voor. Dus buiten was er geen geluid. Het geluid trok niet door naar buiten.
En wat hoorde u dan op de radio?
De Engelse zender.
En wat deed dat met u, dat u van die andere klanken hoorde via zo'n klein radio?
Dat vond je eigenlijk al heel gewoon. Het was verboden uiteraard, maar toch, ja, je nam er toch iets van mee. Je vond het toch wel gewoon prettig, maar je wist ook dat je je mond erover moest houden.
En kon u iets van dat Engels verstaan? Want u was, hoe oud was u toen?
Nee, er waren Nederlandse uitzendingen.
Waren Nederlandse uitzendingen? Ja, ja. Dus dat was van Radio Oranje?
Radio Oranje. Het werd van Engeland uitgezonden. En dan was nieuws in het Nederlands. Ja.
En wie lagen er dan allemaal op de buik naar dat radiootje te luisteren, nou, meneer Nijhoff?
Mijn vader, mijn moeder, meneer Rezenam zelf, zijn dochter, zijn vrouw is overleden. En soms nog een buurman van verder. Lagen we dus zo met de oren zo'n meter of 5 decimeter eraf, halve meter eraf. En dan de radio heel zachtjes, want achter ons zaten de Duitsers. Dan konden wij de radio horen, konden de nieuwsberichten vanuit Engeland horen.
Dus als de radio te hard stond, dan konden ze zo langs het raam lopen en ingrijpen.
Dan de achterkamer, dus daar kwam zo gewoon niet iemand.
Hoe heeft iedereen dat nieuws ontvangen dat de geallieerden in Normandië zijn geland toen?
Nou, men heeft dat toch heel erg gewaardeerd. En men kon toch rekening houden met het feit dat die oorlog toch wat bijgedraaid was. Dat er toch ooit nog wel eens een bevrijding zou komen.
Maar goed, er kwam natuurlijk een kink in de kabel.
Ja. Dus dat, dat was wel belangrijk. Ja. Ik vond het zelf belangrijk. Ik was toch een snotneus.
Ja, want het noorden van Nederland is pas in april, mei bevrijd.
Ja, april, mei. Ja. Wij zijn 2 april bevrijd. Ja.
Nou, daar vraag ik u zo meteen over. Over met name de dag van de bevrijding van Almelo zelf. Je luisterde naar By Me and Miss Duchesne van de Andrew Sisters. En Jan Nijhoff, meneer Nijhoff, u vertelde dat op de dag van de bevrijding van Almelo de rietschool leeg was.
Ja. De buurt is dus bevrijd in de schuilkelders van de Duitsers, achter de school. De school was leeg en een paar deurvallen, een paar flinke mannen, die gingen stiekem de school in, want ze hadden vergeten de achterdeur af te sluiten. Die gingen de school in en die konden zien dat achter op de rit de geallieerden via de spoorlijn Nederland binnentrokken.
En kwamen die allemaal via de trein aan of hadden ze allemaal militaire voertuigen?
Er waren militaire voertuigen, er waren tanks. En die kwamen dan over de spoorbrug binnen de gemeente. Ja. En toen konden ze precies volgen hoe ver ze waren, tot ze dus inderdaad in de Rietstra in de Riet waren. En toen stroomde de bevolking ook de schuilkelder uit.
Ja, want de Canadezen reden de stad
Canadezen,
in.
Ja.
En toen u vertelde mij dat u toen het eerste gevechtswagentje zag.
Ja, daar keek je heel raar van op. Dat was een gevechtswagentje en dat race achter een man aan. En die man, dat was een Duitser, en die race door de straat die haaks staat op de Primastraat. En in plaats dat hij suffer nou was blijven staan, dan was hij gevangen genomen. Daar was hij in leven gebleven, maar hij holde verder en hebben ze hem doodgeschoten.
Want er stond ook een mitrailleur op dat gevechtswagentje?
Ja, het waren gevechtswagentjes met mitrailleurs. En ik weet toen het eerste gevechtswagentje bij ons door de straat ging, stopte niet zo'n beetje even vlak voorbij ons huis. En toen zegt mevrouw Ten Hoever van de visboer, zei, ach god, die arme jongens, die zijn de hele dag onderweg. Die hebben nog geen druk tegen gehad. Laat ik even wat halen. En die gaat weg om thee te halen. En ze komt met een paar koppen thee, komt ze eraan lopen. En beneden zien ze in de Primelastraat iemand weglopen, een vluchteling. En rrts, het karretje er zo achteraan. En die man hebben ze doodgeschoten.
Want het was een individueel opererend gevechtswagentje.
Ja, ja.
Kwamen daar nog andere militaire voertuigen achteraan?
Nee, niet direct. Wel later, volgende dag wel. Want eerst werd gewoon als het ware de wijk schoongeveegd. En later zag je ook wel grotere tanks op de Bonnische Straat bijvoorbeeld. Maar deze tankjes, die waren bemand met 4 mensen. En die waren heel erg flexibel. Dus die bij ons ook, die vloog de straat uit achter die vent. En hij maakte zo'n kronkel in één keer de Primelaarstraat in. Of die dagelijks deed. Dat waren de gevechtswagentjes. En later waar we de grotere kanonnen en tanks. Ook ze staat in, maar die zijn niet bij ons in de straat geweest, want wij waren vrij. Maar de volgende dag zeiden ze, oh jongens, we zijn bevrijd. En wij met een paar jochies de stad in, we zijn bevrijd. Hartstikke blij, feest vieren. We zijn vlak bij Schokland. En willen we bij de Schokland de hoek om. Wordt er neergeknald, staat er een tank op de brug van Schokland. En die neemt het wagenbouw onder vuur. Maar er zaten nog wat Duitsers in.
Want de loop van de tank was op het wagenbouw gericht.
Ja. Dus nou, toen wij tegen de muur en terugkruipen natuurlijk. Maar toen hebben ze het wagenbouw schoongeveegd. En toen is er ook ingenomen. Maar dat heeft toch nog een dag geduurd en er zat nog meer weerstand. Want Almelo is eigenlijk in 2 dagen bevrijd. In de eerste dag kwam ze een beetje tot en met het marktplein. En de volgende dag is de rest bevrijd.
Maar er was ook een probleem met die brug, want het middenstuk was weg. Maar die tank moest er wel overheen.
Ja, de dag ervoor zijn overal op alle bruggen zijn kisten met munitie geplaatst. En die hebben ze laten springen. Nou, de andere bruggen waren allemaal hartstikke onbruikbaar, maar die lagen met 1 kant in het water. Maar deze brug, op bij Schokland, die was in het midden, in de lengte, beschadigd, helemaal kapot. Maar de tanks die konden precies met de luchtspanden aan weerskanten eroverheen rijden. En dat is ook gebeurd. En van daaruit hebben ze het wagenbouw beschoten, want daar zaten nog Duitsers in. En die zijn later via de Twentse Bank zijn ze naar de overkant gegaan en uiteindelijk gevangen genomen.
U was 11, 12 jaar toen?
11 jaar.
Hoe heeft u dat allemaal beleefd, zoals u dat zojuist heeft verteld?
Ja, dat heb ik heel spannend beleefd. En met een achtergrondgevoel van waren vrij. Dat speelde. En de volgende dag, toen waren we dus vrij. En wij met een stel jochies de stad in. Tot Schokland. Waar daar nog een tank stond. Een Amerikaanse tank die in het wagenbouw vol gaten schoot. Toen wij weer terug met handen en voeten. En de volgende dag is pas de rest van Almelo bevrijd. Dat heeft een dag langer geduurd. Maar daar wisten wij niks van. Ja, achter en voor deed het wel, maar toen alle minuut niet.
Ja, want op de Friese brug zijn er ook nog 2 Canadese soldaten. Er
zijn 2 Canadese zijn, ja.
Gesneuveld?
Ja.
En u heeft toen verteld dat er iets met uw oom en tante in de schuilkelder was.
Ja, die hadden een huis aan de Sluiskade. De kelder, die had een raam dat de onderkant zat gelijk met een tegelvloer. En daar liepen de Duitsers doorheen met panzervuisten. Want die brug was nog neergenomen. Dus die hebben heel lang in de kelder gezeten. Tot die brug inderdaad opgeblazen werd. En toen was het klaar. Men kon niet voor of achteruit. Dus, en daar zijn 2 geallieerden mee omgekomen. Die zijn ook nog een tijd begraven geweest naast het brugwachtershuisje. Ik denk 1 jaar of 3, 4. En toen zijn ze naar hun eigen woonplaats overgebracht. Stoffelijke resten.
En voor hen is er nu een herdenkingsplakette aan de muur op
aan
de hoek.
Aan de muur van het brugwachtershuisje, ja.
Soms heb ik het idee, u heeft een heleboel verhalen verteld, bent u niet in al die oorlogsjaren in 1 klap groter gegroeid?
Nee, dat niet. Maar je was die oorlogsjaren verschrikkelijk angstig. En dat was in 1 keer weg. En dat was een verademing. Dat je zomaar over de straat kon lopen. Dat je dat oorlogsgeweld niet meer hoefde vrezen. Dat was elders. Dat was een enorme opluchting.
Er was een soort uitgelaten stemming?
Oh ja. Er was direct feest. Er was direct een dansavond op schoolplein van de Rietschool. met vlaggetjes en papieren jurkjes en weet ik veel wat allemaal. Het werd me ingevierd.
Maar ja, op een gegeven moment gaat het gewone leven ook weer op gang komen.
Uiteraard.
Hoe ging dat in die tijd?
Ja, dat ging eigenlijk vanzelf. Men had nog wat voorraad vaak van de, dat men gehamst had. En dat raakte dan op en dan ging je naar dan was er toch alweer zoveel aanvoer dat je toch weer behoorlijke maaltijden kon krijgen en weer behoorlijk brood kon kopen.
Had u het idee dat de inwoners van Almelo honger hebben geleden in die oorlogsjaren?
Nou, niet echt honger geleden. Wel krap. Ik bedoel, dat brood wat je kreeg, nou, dat was bijna niet te vreten, jongens. Dat was klef. Er zaten dikke wallen in, van dat helemaal. Maar je had genoeg, het vulde. Dat is het enige wat ik me nog kan herinneren. Maar het eten, ja, je ging de boer op, je ging melk halen. Einde fietsen, een paar vaste adressen. We gingen ook altijd melk halen van mijn grootouders. Mijn grootmoeder was suikerpatiënt, die moest melk hebben. Dus die brachten wij ook altijd nog een paar liter melk mee. Dus we zijn veel in dadelijk geweest bij een boer. En dan kregen we regelmatig melk. Dus dat ging nog wel een tijdje door, ook na de oorlog. Dat je toch wel stiekem melk kreeg. En ook de welwillendheid van de boeren in de tijd. Ja hoor, de boer waar wij melk gingen halen. Nou, daar hebben wij, nou, ik weet niet of ze het zo gezien hebben. Als tegenprestatie bijvoorbeeld in een oogsttijd helpen de roggen de schoven opzetten. Mijn vader en nog met mijn mannen en ik als kinderen. Dus dat was harmonisch met heel elkaar.
Nou, zometeen vraag ik u of u terug wilt kijken en of u aan kunt geven wat voor u de mooiste of de zwaarste momenten zijn. Ik luisterde naar, weet je nog wel, die avond in de regen van Marcel Tielemans. En we zitten in deze podcast op de kamer van Jan Nijhoff in Nigeria. En we kijken door het raam naar buiten en er is altijd wat te beleven, zei u. Maar geen bommen, geen paniek, niets van dat alles. Hoe ervaart u dat?
Dat vind ik heel prettig, een beetje levendig. Dat je kijkt en het is een beetje levendig. Ik kom daar zelf te weinig. Ik heb me voorgenomen toch meer naar buiten te gaan, daar eens even te gaan zitten. Dan tref je ook nog weer mensen.
Het mooie weer komt er weer aan.
Het mooie weer komt er weer aan.
Ja. Meneer Nijhoff, als u nou terugkijkt naar die oorlogsjaren, wat was voor u een moment waarvan u zegt, dat was zo verschrikkelijk mooi, dat herinner ik me nog als de dag van gisteren?
Mooi of lelijk?
Mooi.
Mooi. Weinig. Het was altijd angstig. En mooie tijden. Ja, dat je weer de sirenes hoorde dat er vrijgegeven werd. Dat waren de mooie momenten. Het was ook het moment dat je je jas greep en hups weer naar buiten ging spelen.
Dus dat is, dan praat u toch over de dag van de bevrijding?
Nee, over de hele oorlog eigenlijk.
Ja. Wat u de mooiste dag vond?
De mooiste dag dat die geallieerden bij ons de straat binnenreden. Vond ik schitterend.
Wat ging er toen door u heen, vragen ze dan aan sporters altijd, als ze een geweldige prestatie hebben geleverd?
Vrijheid. Vrijheid. Het oude leven weer terug. Kon je alle ellende kon je achter je laten.
Wat was voor u het zwaarste moment of het vervelendste moment?
Verandering van school. En dat er toch ook veel, en dat is een onderwerp, daar hoor je nooit iets over, dat er zoveel kinderen overleden aan difteritis bijvoorbeeld. En als er een begrafeniswagen langs gaat, zeiden ze van, oh, dat is die, of dat is die. Er zijn erg veel kinderen overleden aan besmettelijke ziektes en er is nooit enige aandacht aan besteed.
En wat was de oorzaak dan van dat ze zo ziek zijn geworden?
Ondervoeding, besmetting. Ja, wat er maar kan zijn in de oorlog.
Dus op een gegeven moment hadden ze ook geen weerstand meer.
Difteritis was er heel veel. Roodvonk ook. Ik weet nog dat twee jongens bij ons in de straat, twee broers, die lagen in de voorkamer, die hadden roodvonk. Ze hebben het goed afgebracht hoor. Maar ook wel een meisje, twee huizen verder, die heeft 6 weken in het ziekenhuis gelegen met difteritis. Dat gebeurde gewoon en lang ieder kind haalde het niet. Ik weet dat er uit de Rijgenstraat bij ons achter, daar zijn twee jongens, twee broers, 2 dagen na elkaar overleden aan difteritis. Jonge knapen van een jaar of 8, 9, 10.
Dus, dat hakte dan wel in, begrijp ik?
Dat hakte wel in, die ken je. En maar verder, je belevingswereld in de oorlog is voor je dagelijks leven heel beperkt, heel nauw om je heen.
We nemen deze podcast op in een jaar dat bol staat van activiteiten, ja. Ook in Almelo. Almelo Events organiseert een heleboel activiteiten.
Leuk.
In het kader van 80 jaar vrijheid.
Ja, 80 jaar.
U bent al 91 jaar, ja. En u bent een van de weinige mensen die nog zo kan vertellen,
ja, ja.
Over de oorlogsjaren en de bevrijding.
Ja, zeker. Maar dat is zo geëtst, dat vergeet je nooit weer. Dat zijn dingen die zijn zo vastgelegd, die maken zo'n indruk. Dat vergeet je nooit weer.
Vrijheid is een groot goed, ja. Waar we misschien niet altijd van bewust zijn. En misschien is dat ook goed, dat we daar niet de hele dag over nadenken. Maar we kijken toch een klein beetje, ik met u en Tobias, onze technicus, uit naar de wereld van morgen. Ja. Wat mag daar betreft van u in veranderen in die wereld van morgen?
Een beetje meer saamhorigheid. Ik vind dat we naar een beetje individualistische maatschappij gaan. Weinig samenleving. Je ziet het ook op televisie. Kijk maar eens in. Dat komt ook door de moderne technieken. Kijk maar eens in een school. Is er enig contact tussen leerlingen? Heel weinig. Ja, de juffrouw misschien af en toe. Dat vind ik erg jammer. En wij hadden zo, de kinderen spelen ook veel minder. Als wij speelkwartier hadden, dan was je echt aan het spelen met elkaar. En je had zo, elk seizoen had zijn eigen spellen. En dat zie je weinig meer. Dat vind ik erg jammer.
We zijn praktisch aan het einde gekomen van deze uitzending, meneer Nijhoff. U mag tot slot iets nog zeggen tegen alle inwoners van Almelo. En wat zou u ze nu willen zeggen?
Mensen, kijk naar elkaar. Let een beetje op elkaar. En waar nodig, help elkaar.
Meneer Nijhoff, wij willen u hartelijk bedanken voor het gesprek met u. En we vonden het heel bijzonder dat we u als gast mochten hebben. En dat we te gast waren op uw kamer in Eugeria, waar u zo mooi verteld heeft, mooi tussen aanhalingstekens, over de oorlog en de bevrijding van Almelo.
Graag gedaan.
Hoe vond u het?
Heel fijn. Graag gedaan.
Ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.